De afkondigingen, gemeente, betreffen de collecte vanavond. Dat zijn er drie. De eerste is voor de diaconie met als doel commissie Israël. De tweede collecte is voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. In de Heere van harte aanbevolen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen Psalm 62, het eerste en vierde vers. De psalmen die gaan over zekerheid te midden van aanvechting. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Hij zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En ook het vierde vers. Psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 3 vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Wij zingen dat na de belijdenis van het geloof vanavond met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Artikel 9, 10 en 11. Dat gaat over de verzekering van het geloof. De zekerheid van het geloof. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Artikel 9, 10 en 11. En daarna Psalm 3, vers 2. Wij belijden met de kerk van de vaderen in hoofdstuk 5, artikel 9, van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate van het geloof waarmee zij zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden van de kerk, en dat ze vergeving van de zonden en het eeuwige leven hebben. En daarom spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte van God, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Ten tweede uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. En tot slot uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen van God deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat ze de overwinning behouden zullen, en dit onbedrieglijke pand van de eeuwige heerlijkheid, zo zouden ze de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle vertrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd voelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen aankunnen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest opnieuw op. Amen. Vanavond nog één keer Romeinen 8, We lezen samen Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Romeinen 8 vanaf vers 28. Dan getuigt de Heilige Schrift: en wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En dan volgen de woorden van de tekst, 38 en 39, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. We denken in de voorbeden vanavond, zoals vanmorgen ook gezegd, aan mevrouw Verheij, die verblijft in het ziekenhuis te Dirksland in verband met complicaties. We denken ook aan Wim den Boer, die de uitslag van de scan gekregen heeft dat de tumor in zijn lichaam niet gegroeid is. Hij blijft wel erg moe. En Daniel Schouw, die de uitslag van de scan, hoewel deze week verwacht, pas op 24 oktober zal krijgen. Laten wij Gods aangezicht samen zoeken. Ja, heren, we mogen het samen doen. Ons verootmoedigen voor u. En met Paulus tegen u en tegen elkaar en tegen onszelf zeggen: wat zullen wij dan na vanmorgen nog zeggen? We vallen stil, heren, van verwondering als we terugblikken op de dienst van vanmorgen. De ruimte die er was en is in u. De volkomenheid van uw werk. De zekerheid van de vergeving van de zonde die u toezegt aan allen die tot u komen. Het eten en drinken aan uw tafel waarmee u onze zielen onderhoudt en voedt. Onze harten die zo vaak heen en weer geslingerd worden door twijfel, die vanmorgen het mochten weten, in de taal van de tekenen, dat u met uw liefde ons hele hebben en houden in beslag neemt. En nu is het avond en er zijn verschillende uren voorbij en u weet ook wat er gepasseerd is in de uren die achter ons liggen. Wij zijn mensen en we kunnen zomaar van het ene in het andere uiterste terechtkomen door dingen die gebeuren in ons leven. We kunnen wat kwijtraken wat we vanmorgen aan gevoeligheid en ervaring hadden. Hoe het ook zij, we mogen vanavond weer plaatsnemen in een dienst van dankzegging. En nog één keer, Paulus, uzelf aan het woord laten dat zegenlied van de kerk van Christus. En we bidden, Heere, dat we vanavond onderwijs zullen ontvangen. Onderwijs over de zekerheid van het geloof. Dat we in het leven als christen het niet hoeven te doen met een misschientje en met een hoopje, maar dat we zeker mogen weten en met hoop mogen wachten op de toekomst van Jezus Christus. We bidden, Heere, geef ons vanavond uw zegen, want die alleen maakt rijk. Mogen we met elkaar ook ondervinden dat u er zelf bent, dat u altijd de eerste bent, ook als het gaat om het woord nemen en het woord in onze harten laten werken. U weet hoe we gekomen zijn, waar honger en dorst is naar u, wil het vervullen. Geef dat we samen aan de voeten van de Heer Jezus mogen plaatsnemen. De beste plaats voor leerlingen van Christus. En houd ons daar ook. Houd ons leerjongeren van Christus die niet zonder het onderwijs van u kunnen. Want we dwalen zo vaak als schapen, we belijden het u, Heere. En we worden zo snel in beslag genomen door het leven van alle dag. U bent het niet waard. U bent ons hele hart waard, maar we kennen onszelf een beetje en al beloven we dat we deze week anders zullen doen, die belofte van ons, ach, ze stellen vaak zo weinig voor. Maar als u ons vanavond aanzet door uw Heilige Geest tot een heilig leven, voor u, dan zal het ook gaan en gebeuren, dwars door de strijd en de aanvechting heen, dwars ook door alle beschuldigingen heen van de duivel. We danken u met allen die mochten proeven en smaken dat u goed was, met jongeren en ouderen, ook met hen die voor het eerst aankwamen vanmorgen. We bidden, Heere, maak onze voetstappen vast in uw woord. We bidden voor elkaar, voor de hele gemeente. Heere, werk met uw Heilige Geest in de gemeente die zondags zichtbaar aanwezig is, maar er zijn ook vele gemeenteleden die op zondag niet zichtbaar zijn, die wel behoren bij de kudde, maar die er niet bij komen, die om heel wat redenen het niet nodig achten om hier te zijn. We bidden voor wat wij dan noemen de rand. We bidden voor dit dorp. En we bidden, Heere, dat mensen die er tegenaan lopen, dat het leven uiteindelijk lucht en leegte is zonder u. Dat ze hoe dan ook, op welke wijze dan ook, en u gebruikt daar zo verschillende wegen voor, op het spoor gezet worden naar u toe. Door een contact, een ontmoeting, een woord van u, iets wat opgevangen wordt vanuit de schrift. Heren, het is niet zinloos om in deze wereld als een getuige van u te staan. Breid uw koninkrijk dan ook uit, Heren. We bidden dat ook met het oog op evangelisatie en zending. Hier in dit dorp, op het eiland, in Nederland, ja, over de hele wereld heen. We bidden voor het werk van Bijbelvertalers die moeite doen om uw evangelie in alle talen beschikbaar te maken. En zo uw komst bespoedigen. Gedenk uw volk Israël. Zie het aan, niet om iets in hen, maar zie het aan vanwege uzelf, vanwege uw verbond wat u gesloten hebt met hen en de beloften die nog uitstaan voor hen. We bidden, Heere, voor degenen die hier vanavond niet kunnen zijn vanwege ziekte. Er zijn een aantal namen afgelezen. We denken aan Daniel, die zo moe is en zo verward ook vanwege alles wat er nou aan de hand is en ook niet weet wat er precies aan de hand is. Wat een spanning voor hem, voor het hele gezin. Geeft u geduld en oefen hen in de volharding om te wachten op u de Heere. En zegen ook, Heere, de komende tijd van heenleven naar de dag van de uitslag. We bidden u voor Wim. We danken u voor het bericht wat met blijdschap werd ontvangen. Al is het leven zwaar, vermoeiend. bij tijden ook, zo vermoeiend, dat we denken, hoe moet het verder? We mogen u dankzeggen dat dit bericht bij hen kwam. En wilt u als die goede God hen ondersteunen samen in de komende tijd die voor hen ligt. Bij alles, bij alle wederwaardigheden van het leven. We bidden u voor mevrouw Verheij die opgenomen is in het ziekenhuis. En waar niet duidelijk is wat er aan de hand is. Wees met haar heren op de hoge leeftijd die zij van u gekregen heeft. Mag ze ondervinden dat in de stilheid van het vertrouwen op u haar kracht gelegen is. Wees met een ieder die niet met name genoemd is, maar die wel ziek is of ziekelijk of op een andere manier ondervindt dat het lijden om zich heen grijpt, ons aangrijpt. Ontferm u over ons in alle gebrokenheid van het leven. Heere, zegen ons vanavond, ook de kerktelefoonluisteraars. Maak het goed omdat u er zelf bent. Houd ons wakker. Maak ons hart gaande om u te beminnen die onze ziel lief heeft. Dat vragen wij om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking. Psalm 56, vers 2 en 5. Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. En het vijfde, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 2 en 5. Ik ben verzekerd. En die woorden brachten mij bij het thema volle verzekering vanavond. Volle verzekering. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een ongemakkelijke waarheid. Een ongemakkelijke waarheid. Allemaal hebben wij dat denk ik wel een beetje. Als we die woorden van Paulus lezen, dan denken we ja. Ik ben verzekerd. Niets zal mij scheiden, is wel heel hoog, kan dat allemaal maar. Is dat niet te ongemakkelijke waarheid? In de tweede plaats, aangevochten werkelijkheid. Paulus noemt 10 dingen die mogelijk een wig zouden kunnen drijven tussen een christen en Christus. En tot slot, een zekere wetenschap. Overtuigd is hij van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Hij is ervan verzekerd dat niets hem daarvan zal scheiden. Dat is een zekere wetenschap. Volle verzekering, ongemakkelijke waarheid. Aangevochten werkelijkheid. Zekere wetenschap. Eerst dus een ongemakkelijke waarheid. Mensen die een beetje bekend zijn met de liederenschat, ook buiten de psalmen, die kunnen vast wel herleiden waar de eerste woorden van de preek vandaan komen. Volle verzekering, thema. Volle verzekering, Jezus is mijn. Bekend lied. Wie is dat gedicht? Een dame, een Amerikaanse dame, op 95-jarige leeftijd, Fanny Crosby. Haar hele leven lang, met uitzondering van de eerste 6 weken van haar leven, is ze blind geweest. Dat was een kruis. Maar, zei ze, dat kruis draag ik vrolijk, want ik heb zoveel zegeningen van de Heere gekregen, zoveel gaven van de Heere gekregen ook, die ik toch kan besteden. En een van die gaven, haar grootste gave denk ik, was dat zij zo ontzettend goed dichten kon. 8000 liederen maar liefst, heeft ze gedicht. Waaronder dit hele bekende Nederlands vertaalde lied, volle verzekering, wat schenkt dat een rust aan het volgzaam gemoed. Nou ja, misschien denkt u, ja, dat is wat evangelisch. En die zijn over het algemeen wat zekerder van het geloof. Nou, vooruit. Caspar Olevianus, dat is toch onvervals gereformeerd, hè? Een van de opstellers van de catechismus. Op zijn sterfbed vroeg een van zijn collega's aan hem. Ben jij zeker, Caspar, van alles wat jij anderen geleerd hebt? Ben je daarvan zelf zeker? Weet je wat hij zei? In het Latijn. Certissimus. Ik ben er zeker van. Met de dood voor ogen. Geen twijfel, geen wanhoop. Zekerheid. Ja, zegt iemand, dat is mooi op de oude dag. Of zegt de jongere, dat zou mooi zijn als je zo sterft. Met zo'n zekerheid en zo'n getuigenis. Ja, maar gemeente, dat is geen taal voor de oude dag alleen. Dat staal midden in het leven van alle dag. Zie Paulus. Aan het einde van Romeinen 8, we hebben het vanmorgen gehoord, heeft hij het over de dingen van alle dag die in het leven van alle dag op hem afkomen. aan verdrukking, aan benauwdheid, aan vervolging, aan honger. Moeten wij niet zeggen, ja, het zou mooi zijn als je een uur voor je sterven zo zeker kunt zijn van je zaligheid. Nee, het gaat om het leven hier en nu. Het voelt haast wat ongemakkelijk, hè? Als wij mensen zo zeker horen zijn. Zeker van Gods zaak. En zo leven vanuit de zekerheid en dat ook verwoorden. Ja, maar het is wel de taal van de Bijbel. Of het nou Fanny Crosby in een wat meer evangelische hoek. Of Caspar Olivianus in een onvervalst gereformeerde hoek was. We spreken beide over zekerheid. Volle zekerheid. En Paulus ook. Hoe komt het nou, vraag je dan af, dat wij zo'n ongemakkelijk gevoel overhouden. Dat wij eerder de handen boven het hoofd houden van iemand die zegt dat hij het allemaal niet zo zeker weet. Dat je zelfs zo ver kunt gaan dat je vanaf preekstoelen hoort dat een kenmerk van het ware toch wel zou zijn. Dat je vooral veel twijfelt. Dat we dat voor waar houden, dat iemand die zeker is, zeker zegt te zijn van zijn zaligheid. Dat wij die met een schuin oog aankijken. Hoe komt dat nou? Nou, er zijn wel een paar oorzaken voor, denk ik. De eerste plaats, wij zijn kinderen van onze tijd. Wij zijn allemaal, jong en oud, toch geïnfecteerd door het klimaat waarin wij leven. En dat is een klimaat niet van zekerheid, maar van onzekerheid. Niet van stabiliteit, maar van instabiliteit. Kijk naar alles wat er gebeurt in de wereld. Wat is er nog zeker in de 21ste eeuw? Maar ook als het gaat om dingen die je kunt weten. Ja, wat kun je eigenlijk nog weten in deze tijd? Als een student op de universiteit wordt dat ook meegegeven. Je leert heel kritisch nadenken op de universiteit. Je moet niet zomaar aannemen. Het is natuurlijk heel goed om een kritisch onderscheidingsvermogen te hebben. En om dat ook te ontwikkelen, natuurlijk. Maar ja, als niets meer vaststaat dan alleen datgene wat je ziet. Wat hou je dan nog over? We kunnen ons wel voorstellen dat in zo'n context geloven in God haast belachelijk is. Geloven in een God die je niet ziet. En zeggen dat je zeker bent van de liefde van God, die je ook niet kunt zien. Wij vinden dit ongemakkelijk omdat wij kinderen van onze tijd zijn. En dan nog wat. Wij leven ook in een tijd waarin er gezegd wordt dat de waarheid iets heel persoonlijks is. Wat voor jou waar is, hoeft voor mij niet waar te zijn. En Paulus kan wel zo mooi zeggen. En dat is mooi voor hem, dat hij verzekerd is van de liefde van God, maar wie zegt dat dat voor mij zo is? En dat heb je ook in de hele bevindelijk gereformeerde kringen. Daar hoor je deze geluiden ook. Het is heel postmodern eigenlijk, hè? Ja, dat is Paulus, maar ja. Dat geldt niet voor mij. Dat is jouw waarheid, maar niet mijn waarheid. Er komt nog wat bij, denk ik. Waardoor het komt dat deze woorden ons heel ongemakkelijk voorkomen. Wij leven niet in een context van vervolging zoals Paulus. Paulus heeft het over honger, over naaktheid, over gevaar, over zwaard, over vervolging. En Paulus gaat zelfs zo ver dat hij, wij hoorden dat vanmorgen, dat citaat uit Psalm 44 aanhaalt. Dan betrekt hij dat wat geldt voor Israël op zijn eigen leven. Ik word als een slachtschaap behandeld. Nou, wie van ons zou vanavond zijn vinger opsteken en zeggen, ja, dat maak ik nu ook mee, iedere week. Ik ben een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid. Wie? Dat hebben we nog goed, hè? Misschien maak je best wat aan tegenstand mee, aan weerzin tegen het christelijk geloof, tegen de God die je beleidt. Maar ach, het verbleekt Als je het naast het christenleven in Somalië legt en in Nigeria. En als je het naast Paulus leven legt, toch? Nou, wat gebeurt er nou? En dan ben ik waar ik wezen moet. Wat gebeurt er nou in zo'n context waarin wij leven? Weet je, dan is het risico heel, heel groot dat het christenleven ingezonken raakt. Dat je lui wordt. Dat je traag wordt. Want in een context van vervolging en verdrukking gaat dat niet meer. Lui zijn, slordig zijn, gemakzuchtig zijn, alleen maar traditioneel zijn, zonder inhoud. Maar, ja, als er niet zoveel tegenwind is, dan kan dat heel makkelijk in je leven postvatten, zo'n patroon. Nou, laten we ons eigen leven maar nagaan, vanavond. En dan zit je hier in de kerk en dan hoor je vanavond de woorden van Paulus, ik ben verzekerd. En dan zeg je, ja, maar zover ben ik niet. Maar dat is hoog. Maar dat geldt niet voor mij. En hoe komt dat dan? In 9 van de 10 gevallen ligt dat aan onszelf, hoor. En dan nog iets. Wij kunnen heel makkelijk zeggen dat de zekerheid van het geloof, ja, natuurlijk, dat zal wel zo zijn, maar dat geldt in uitzonderlijke gevallen. Bijzondere kinderen van God in het verleden en heden ten dagen, ja, die kunnen dit zeggen. Het is een heel bijzondere stand van het geestelijk leven. Als je kunt zeggen, ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Maar dat is niet de normale, gewone gang, hoor. Nou, vanavond heb ik de vrijmoedigheid om het om te keren. Het is helemaal niet gewoon en normaal dat een christenleven strompelend en zwak en al hinkelend over de aarde gaat. De normale stand van het geestelijk leven is wat Paulus hier beschrijft. Want Paulus zegt niet, nou, dat geldt nou voor mij. Hij heeft over het meervoud. Niets zal ons kunnen scheiden. Wie zijn die ons? Nou, dat zijn dezelfde mensen als die van Romeinen 7 en van Romeinen 8 aan het begin. De mensen die in Christus Jezus zijn. Voor hen geldt dat ze verzekerd mogen zijn. Dat niets hen zal scheiden van de liefde van God. Maar wij zeggen dan, ja, maar dat geldt alleen zeer bijzondere gevallen. Waar ziet u dat in de Bijbel? Waar staat dat? Het is heel makkelijk, hè, om zo onder de klem van dit woord vandaan te komen. En eigenlijk je eigen ondermaatse geestelijke leven in stand te houden, toch? Laat maar eerlijk zijn vanavond. Ongemakkelijk. Want zeggen wij, ja, zekerheid van het geloof. Ik ken ook van die mensen uit de evangelische hoek en die hebben het altijd maar over dat ze geloven en dat ze nooit meer twijfelen en zo. Ik vind het zo arrogant. Ja, misschien is dat ook wel zo. Iemand die heel zeker overkomt, die kan heel makkelijk iets arrogants over zich hebben. Alsof ik het bezit, alsof ik het allemaal heb. Maar dat is geen zekerheid van het geloof, hoor. Dat is dan meer zelfverzekerd zijn. Verzekerd zijn van jezelf. Van je eigen gelijk. De zekerheid van het geloof waar het hier over gaat, dat is niet iets arrogants. Dat kun je alleen maar belijden. Met het oog op hem en met de vinger gestrekt naar Christus Jezus. Gemeente, je zou toch verwachten, hè, dat de kerk die staat in de lijn van de reformatie, en ook onze kerk maakt daar deel van uit, dat die voluit zou spreken over de zekerheid van het geloof. Toch? We zijn toch niet voor niets, gebroken met de Romeinse kerk. Daar was heilsonzekerheid de maatstaf, dat was gewoon. Zekerheid, dat kon niet. Dat was vervloekt. Dat was arrogant. Citaat. Ieder moet vrezen en bang zijn voor genade, want geen enkel mens heeft de zekerheid van het geloof dat hij de genade van God heeft bereikt. Ja, dat zegt niet een of andere ultra-orthodoxe dominee, dit zegt Rome. Rome zegt, je moet bang zijn, vrezen, want je kunt jezelf zomaar bedriegen. Je kunt nooit zeker zijn van je zaligheid. Nou, wij zijn niet Rooms, maar reformatorisch. Zijn we het echt? Ben ik het? In de prediking, bent u het? In het leven, in het beleven van het heil? Wat is reformatorisch, wat is bijbels? Dat je door te vertrouwen op Christus volkomen zeker kunt zijn van Gods genade en van jouw zaligheid. En dat je niet met een misschientje door het leven gaat en iedere dag heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees, zou het al waar zijn dat? Maar dat je zeggen mag, ik weet het zeker. Ik ben verzekerd. Nou, ik hou geen lezing vanavond. Maar het mag duidelijk zijn dat deze woorden ons toch wat ongemakkelijk voorkomen. Het roept wat op bij ons mensen van de 21ste eeuw. Maar we beleiden dat het woord van alle tijden is en dat het ook vandaag zeggingskracht heeft. Ook Romeinen 8. En daarom laten we ons leiden door deze woorden vanavond. Ik ben verzekerd. En laat ik dan maar meteen uitleggen wat het niet betekent. Dit betekent niet dat je van jezelf verzekerd bent en raakt. Van je eigen vroomheid bijvoorbeeld. Daar is de avondmaal niet voor bedoeld vanmorgen. Dat je weer eens onder de indruk raakt van jezelf en van je geestelijkheid, van je gebedsleven, van je houding enzovoort. Dat valt toch zo bar tegen, of niet? Heb je daar geen last van? Ik ben verzekerd. Ja, maar niet van mezelf. O God, als ik naar mezelf kijk. Waar is die vurige ijver? Waar is de liefde tot u? Zoals die er zou moeten zijn. Waar is het rotsvaste geloof dat u alles doet meewerken ten goede? Waar is de omgang met de Heer Jezus Christus? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Waar betrek ik u altijd erbij in mijn plannen, in mijn beslissingen? Nou, en dan mijn eigen hart, wat gaat er allemaal niet in om? Mijn liefde tot u, o Heere, steekt zo schraal af tegen uw liefde voor mij. Dat wat u vanmorgen net onderstreept. Nou, hier is dus iemand aan het woord die niet met de duim achter het revers, met zijn borst vooruit zegt, ik ben verzekerd. Paulus is een klein mannetje. Het enige wat hij doet is afwijzen van zichzelf. Ik ben verzekerd niet van mijn liefde tot Christus, maar van zijn liefde naar mij toe. Goed lezen. Ik ben verzekerd van de liefde van God. Ik ben niet verzekerd van mijn liefde tot God. Zijn liefde tot mij, dat is het. Hoe is dat gegaan, Paulus? Hoe kun je dat zo zeggen? Heb je dat op een goede dag ineens bij wijze van openbaring naar je toegekregen? Dat je vanaf die dag, vanaf dat moment kon zeggen, ik ben verzekerd. Ja, bij Paulus is het natuurlijk wel heel radicaal gegaan, hè? Eerlijk is eerlijk. Hij heeft echt een knak gehad in zijn leven. Dat kunnen de meesten van ons niet zeggen, denk ik. Bij het merendeel is het heel geleidelijk gegaan. Langzaam maar zeker. Neigde God je hart. Brak God je wil. Verlichte God je verstand. Zo gaat het meestal. Gaandeweg. Langzaam, maar zeker, onmiskenbaar, kreeg hij alle waarde in je leven. Ik ben verzekerd. De Herziene Statenvertaling zegt, ik ben ervan overtuigd. getuigd. Waarvan dan, Paulus? Ik ben van iemand overtuigd. Ik ben door iemand overtuigd. Kanttekeningen zeggen heel mooi. Paulus zegt met deze woorden dat hij overreed is door de belofte van het evangelie. Heb je wel eens iemand voor je gehad, voor je zien staan, die je probeerde te overreden met woorden? Dat is meestal niet zo'n heel prettig gebeuren. Iemand haalt alles uit de kast om jou aan zijn kant te krijgen. Nou, zo is het niet in het leven van een kind van God. Weet u wat daar gebeurt? Daar gaat God op de wijze van de liefde te werk. En met de overmacht van zijn liefde wint hij je in, overreed hij je door de belofte van het evangelie. Paulus is erachter gekomen dat zijn pogingen om God lief te hebben en te behagen stranden. De zaligheid is in geen ander dan in hem. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat hij mij op het oog had en dat zijn oog mij voortdurend in liefde gadeslaat. Zeg eens, is dat het waarvan je hart sneller gaat kloppen vanavond? En is dat vanmorgen onderstreept? Zijn liefde tot u, tot jou. Ja, dan komt er als vanzelf het gebed op gang. Meer liefde tot u, o Heer. Meer liefde tot u. Maar je moet het hebben van zijn liefde voor jou. En dat brengt me bij het verschil in twee woorden. Het zijn twee Latijnse woorden. Securitas en certitudo. Olivianus zei op zijn sterfbed niet securitas. Ik ben er zeker van. Ik ben zonder zorg. Betekent dat eigenlijk? Sinecure, securitas, sinecure, zonder zorg zijn. Ik heb alles onder controle. Maar hij zei certissimus. Dat betekent ook, ik ben er zeker van. Maar dat is een andere zekerheid. Dat is, ik vertrouw erop. Ik vertrouw op hem geheel en al. Op de Heere wiens werk ik roemen zal. De securitas. Je ziet die busjes wel eens rijden. Beveiligingsmaatschappij. Nou, die zorgen ervoor dat alles onder controle blijft. Geen zorgen te maken. Lek boven water. Secure. Certissimus, certitudo. Dat is de zekerheid van het vertrouwen. Je geeft de Heer het vertrouwen van je hart. Hij is het waard. En je kunt op hem aan. Zijn werk. Zijn zoon. Breng me vanavond bij het tweede. Een aangevochten werkelijkheid. Want Paulus, als hij deze woorden schrijft, zit niet zeker te zijn van zijn geloof. Met zijn armen over elkaar. Zekerheid van het geloof. Het is geen statisch iets. Niet dan door veel strijd en aanvechting wordt het geloof gestaald en verzekerd. Paulus weet er alles van. Hij gebruikt 10 woorden, 5 woordparen, zou je ook kunnen zeggen, 10 woorden, om duidelijk te maken hoe de duivel, want hij is het, de zekerheid probeert te ontfutselen aan een kind van God. En dat hem dat lukt, nou, dat moet u in uw eigen leven maar nagaan als u van genade mag leven. Als u vanmorgen aanzat aan het avondmaal, ga dan maar eens na hoe vaak hem dat lukt. Om je twijfelachtig, slap, ingezonken, gebedsloos te maken. Daar heeft hij helemaal niet veel voor nodig. Ben je zomaar. En hij heeft wat een pijl op zijn boog. Het allerbelangrijkste is dat hij in het leven van een kind van God de liefde van God verdacht probeert te maken. Dat is zijn anliegen, zou ik zeggen. Dat is zijn missie, zijn doel. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan is hij waar hij wezen moet. Eigenlijk is dat het grondpatroon van de duivel, hè? De liefde van God verdacht maken. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo begon die in Genesis 3. En hij kreeg Adam mee en hij kreeg Eva mee. En hij krijgt ons zo vaak mee. De liefde van God verdacht maken. Het laatste gedeelte van Romeinen 8. Paulus weet haast niet van ophouden, zou je zeggen. Maar het laatste gedeelte van Romeinen 8. Daar komt het woord liefde van God 3 keer in voor. In vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? In vers 37, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En in vers 39, niet zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Waarom geeft Paulus er zoveel aandacht aan? Waarom stopt hij niet na vers 37? Dat zou een heel mooi slot geweest zijn. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Amen. Maar dan gaat hij nog door. Waarom? Ik denk omdat Paulus uit eigen ervaring kan zeggen, de duivel zit niet stil om de liefde van God verdacht te maken. En daarom zal ik aantonen, laten zien, dat hij het niet voor elkaar krijgt. Dat in het leven van het geloof er niets is wat scheiding kan maken tussen een gelovige en Christus. En daarom gaat hij door. En laten we dan die 10 dingen maar even kort aanstippen vanavond. 10 elementen die een wig zouden kunnen drijven tussen kind van God en Christus. Het eerste wat hij noemt is de dood. Machtige vijand. Met zijn tentakels probeert hij en krijgt hij het ook voor elkaar om iedereen in zijn ban te krijgen. Een machtige vijand. Wie is opgewassen tegen de dood? Wie leeft er die de slaap van de dood niet slaapt? Wat doet de dood? De dood maakt scheiding. De dood maakt scheiding tussen jou en de meest geliefde persoon op aarde. De dood maakt scheiding tussen jou en dat wat je het meest koesterde op aarde. Alle bezit. Alles wat je hebt opgebouwd. De dood maakt scheiding. En je blijft alleen over. Je staat alleen oog in oog met die laatste vijand. Nee, zegt Paulus. Het geldt niet voor een kind van God. Die staat niet alleen tegenover de dood. Er is er één die uit de dood is opgestaan. En Paulus zegt hiervoor dat hij met Christus is opgestaan uit de dood. In een nieuw leven. En als de dood roept en als de dood wenkt, dan zegt Paulus, oog in oog met de dood, ik weet in wie ik geloofd heb. En hij is machtig mijn band bij hem weggelegd te bewaren. De dood maakt geen scheiding tussen een kind van God en de liefde van God. Leven dan. Het leven. De zorgvuldigheden van het leven, wat kunnen ze in beslag nemen? Morgen is het weer maandag, misschien heb je je hoofd al vol met allemaal dingen die er gebeuren moeten. Volle week, druk programma, overvolle agenda, dag in dag uit. Wat een heilige kunst hè, voor een christen om niet overbezorgd te worden. Je wilt zo graag alles onder controle hebben. In je huis, in je gezin, op je werk, in de gemeente. Enzovoort. Het leven kan je zo in beslag nemen. Dat Christus voor je gevoel heel klein wordt. Een klein stipje aan de horizon. Want het leven dat zuigt je helemaal leeg en op. En voor een ander, Is dat weer de zorgeloosheid van het leven? Misschien zitten hier ook wel mensen die het allemaal wat best vinden, het leven. Ze leven een beetje voor het vaderland weg. Zorgeloos. Ze zien wel waar het schip strandt. Ja, dat kan ook een manier zijn dat het leven je zo in beslag neemt dat Christus geen waarde voor je heeft. Hoe nou die middenweg te bewandelen? Dat is een heilige kunst, zei ik. Maar één ding. Het leven kan het wel onder druk zetten. Een gemeenschap met Christus. Maar het kan de gemeenschap met Christus niet ontkoppelen. Kijk. Vanavond zou ik ook een preek kunnen houden over hoe je nou die zorgvuldigheden van het leven, hoe je daarmee om moet gaan. Maar de nadruk ligt in dit gedeelte op het feit dat het leven geen scheiding kan maken tussen de gelovigen en Christus. Engelen dan, en overheden en machten. Wij moeten dan denken niet aan goede engelen, maar aan kwade engelen. We moeten denken aan de duivel en zijn hele rijk. Overheden en demonische machten. Nou, dat is nog eens wat. Als je daarmee te maken krijgt in je leven. Wij weten toch dat er naast de zichtbare werkelijkheid ook een onzichtbare werkelijkheid is. Waar de duivel de regie lijkt te voeren. En daar hoeven we niet heel magisch over te gaan doen. Maar in het leven van alle dag, in je 8-tot-5 baan, krijg je ermee te maken. Met deze werkelijkheid van de demonische machten in de dagelijkse gang van het leven als moeder. Als vader, als man, als vrouw. Kom je tegen in de opvoeding? In je gezin? In je relatie? In de gemeente? Wat doen kwade engelen? Wat doet de duivel? Kapot maken, verwarring stichten. Je moedeloos maken, je beschuldigen. Paulus heeft het ergens anders in Efeze 6 over de vurige pijlen van de boze die hij steeds maar aan het afschieten is. Heb je er ook last van die vurige pijlen? Goddeloze gedachten misschien wel. Onder het bidden, ze komen zomaar op. Waar komen ze vandaan? Je hebt de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen die demonische machten. Verdorven begeerten, smerige fantasieën, je wilt het niet, waar komen ze vandaan? Jaloezie, wrok, boosheid als je die ander ziet. Zo antichristus, waar komen ze vandaan? De duivel richt zijn vurige pijlen op je. Wat een bestrijders. En het zou zomaar kunnen, Paulus weet er alles van, dat je jezelf gaat afvragen, jij is het wel echt geweest. Paulus zegt, niets zal mij kunnen scheiden, ook niet die demonische machten, de duivel en zijn hele rijk. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. Al heet de duivel de overste van de wereld. Hij heeft niet de macht, niet de volmacht. Om Gods kinderen, hoe zwak gelovig ze ook zijn, uit de hand van Christus te rukken. Daar staat de herder zelf voor in. Het zal hem niet lukken. Tegenwoordige dingen. Toekomende dingen, waar moet je aan denken? Nou, tegenwoordige dingen, waar ben je op dit moment mee bezig? Wat zorgt ervoor dat je agenda tegenwoordig zo vol is? Wat is dat? Misschien wel je werk, of een studie, of een cursus, een relatie. Toekomstige dingen. Waar droom je over? Wat vervult je hart en je gedachten zodanig dat je er de hele dag zo'n beetje mee bezig bent? Mooie toekomst, plannen, carrière. Het hoeft niet eens slechte dingen te zijn hoor. Huwelijk. Verhuizing. De duivel gebruikt het. Tegenwoordige, toekomstige dingen. Om kinderen van God proberen los te weken. Los te scheuren van Christus. Het kan natuurlijk heel. Met heel veel geweld. David die in een grote zonde valt. Het kan ook heel geleidelijk dat je een uitputtingsslag ondergaat in het leven. Dat je zo vermoeid raakt. Zo'n overvol bestaan uiteindelijk leidt. Ja, dat er aan de rand nog een beetje plek is voor de verborgen omgang met de Here. Ben je zelf bij, hoor. Daar ben ik zelf bij. Ik beheer mijn agenda, doet niet iemand anders. En ik ben ook degene die bepaalt wat er in mijn gedachten uiteindelijk komt en wat mij vult. Laat dat niet gebeuren. Het zal duidelijk zijn dat je deze tekst niet kunt gebruiken om te zeggen, ja, nou ja, ik ben zo druk, ik heb zoveel aan mijn hoofd, tegenwoordige dingen, toekomstige dingen, maar ja, niets zal mij scheiden van de liefde van Christus. Zo luistert een kind van God vanavond niet. Die herkent vanavond dit wel, die zegt, ja, inderdaad, tegenwoordige, toekomstige dingen, oh, ze doen een aanslag op het leven met God. Nou, als dat in je huwelijk gebeurt, als je merkt dat de patronen in je huwelijk zijn ingeslopen, waardoor je elkaar veel te weinig ziet, niet van hart tot hart elkaar misspreekt, wat zeg je dan? Nou ja, we zijn getrouwd, vooruit maar, doe maar, we leven onder een dak, dat is toch het belangrijkste. Kom nou, ben je zelf bij? Stel je orde op zaken. Er moet wat veranderen. Paulus laat zien dat de liefde van Christus sterker is dan tegenwoordige en toekomstige dingen. Hoogte, nog diepte. Hoogtepunten in je leven. Trouwdag, jubileum, verjaardag. Ontslag uit het ziekenhuis. Nieuwe baan. Opslag. Promotie. Hoogtepunten in je leven, toch? Hoogtepunten zijn heel gevaarlijk. Waarom? Het zijn verzoekingen om je niet meer afhankelijk van Christus te laten zijn. Het is heel gevaarlijk als je opgang maakt in het leven. Als je lof oogst, complimenten verzamelt, als mensen wel van je spreken, als je naam maakt. Gevaarlijk. Kan je losweken van Christus. Dieptepunten evengoed. Wat te denken van die depressie. Ziekteproces wat u doormaakt. Ontslag. Je kunt er zo vol van zijn. Van die dieptepunten in je leven. Zou het je niet kunnen losweken. Losgeuren. Helemaal los doen raken van Christus. Nee, zegt Paulus. Nee. Ik ben ervan verzekerd. De liefde van Christus is sterker dan de hoogtepunten in mijn leven en dan de dieptepunten in mijn leven. En Paulus zegt, mocht ik nog iets vergeten zijn. Nog enig ander schepsel zal mij kunnen scheiden van de liefde van God. We hebben samen Psalm 56 gezongen. In Psalm 56 is er sprake van veel bestrijders. David ligt echt onder vuur. En wat zegt hij dan in die psalm? Ten dagen als ik zal vrezen dat het helemaal verkeerd met me afloopt. Dat ik zonder u verder moet. Dat u niet meer naar me omziet. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God prijs ik zijn woord. Dat is het nochtans van het geloof. Dat is het scharnier waarop het op het geloofsleven draait, als het ware. Het leven van een christen kan onder vuur liggen. 10 dingen noemt Paulus hier. Die een aanslag doen. Maar het levend geloof. En daarin merk je ook of het levend geloof is. Levend geloof hecht zich in de stormen alleen maar hechter. Klampt zich alleen maar meer vast. Aan die trouwe toeverlaat. Want een kind van God kan het niet, wil het niet, dat hij losraakt van Christus. Ik zet een mooi boekje in mijn kast met de titel De Standvastige Christen. Dan denkt u, dat zal misschien een Amerikaanse boek zijn, maar dat is Willem Teling. De Standvastige Christen. Een boek wat gaat over Romeinen 8. één zin bleef hangen. Wel meer, maar deze zin geef ik mee. De scheiding van de liefde van God, dat is waar de ziel het meest bekommerd over is. Herken je dat? Je bent het meest bang, meest bekommerd, dat je ziel, dat je diepste innerlijk, los van God, los van Christus, moet functioneren. Dat kan niet meer als je opgezocht bent door zijn genade. Dat zit je dwars. Ik ben ervan verzekerd, zegt Paulus. Dat brengt me bij de laatste gedachte. Wat is nou die kern van de zekerheid? Nee, het is niet, laat dat duidelijk zijn nogmaals, het is niet overtuigd zijn van je eigen gelovigheid, dat je ondanks die 10 dingen toch nog glansrijk doorheen komt. Paulus, nee, hij is er niet van overtuigd dat hij het kan. Dat hij zo gelovig is, dat hij zich er doorheen slaat. Waar is hij van overtuigd? Leest u mee in het laatste vers. Van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. De liefde van God. Oh, dat brengt ons terug, dat voert ons terug naar het hart van God. En nog verder terug naar het welbehagen van God. Naar het eeuwig welbehagen van God. Naar Gods voornemen om van voor de grondlegging der wereld te redden zondaren tot Christus te brengen. Hen die zonder God en zonder hoop leven. Liefde van God kent een oorsprong. Kunnen we niet bij, ook niet als op tenen staan. Daar kunnen we ons alleen maar over verwonderen. Het welbehagen van God. Wat is dat? Ja, dat komt ergens vandaan. Dat komt diep uit het hart van God. En daar, waar je eigen hart de liefde tot Christus beoefent, mag je vanavond het jezelf voorhouden. Dat is nou de liefde van God. Dat ik hem lief heb, is omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Dat ik vanmorgen een plek mocht vinden aan de tafel, is omdat hij mij trok. Met koorden van goede tierenheid en waarheid. Dat ik hem ken, dat is omdat hij mij voorgekend heeft. Dat ik hem koos tot mijn koning, dat komt omdat hij mij uitverkoren heeft. De liefde van God kent een begin. Het duizelt je als je daarover over nadenkt. Maar het wordt heel concreet. Als Paulus zegt, het is de liefde van God die in Christus Jezus is. Als de verlossende liefde van God die in zijn Zoon openbaar komt. Nou, dat is denk ik de essentie van het geloofsleven. Hè? Dat Christus een plek krijgt in je leven. Een plek, de plek. Dat hij van zo grote waarde wordt. Dat alles wat aan hem is, van welke kant je hem ook bekijkt, begerenswaardig is. Christus Jezus. Je verwondert je over het feit dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Zondaren. Je verwondert je erover dat hij niet alleen kwam om te zoeken en zalig te maken, maar dat hij ook bleef volhouden. En zoals vanmorgen gezegd is, Johannes 13 vers 1. Alsof hij de zijnen lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. In je zwakste momenten denk je, hoe houd ik het vol? Hoe geef ik de Heere de liefde die hij waard is? Als dat op je netvlies staat. Hij heeft de zijnen lief tot het einde. Ja, daar leeft het geloof van. En dat geeft de zekerheid aan het geloof. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Van mijn ogen moet ik zeggen dat ik hem zo vaak uit het oog verlies. En dat is enkel eigen schuld. Maar zijn oog volgt mij, slaat mij in liefde gade. Paulus zegt ergens anders in Filippenzen 3, dat hij door Christus Jezus is gegrepen. En zo gaat dat, gemeente. Als je een kind van God bent, als je een christen bent, jonge mensen, dan ben je door hem in de houtgreep genomen. De houtgreep van genade. Door Christus Jezus gegrepen. Om er nooit meer uit los te raken. Maar Paulus zegt wat achteraan. Ik ben door Christus Jezus gegrepen en tegelijk strek ik mij uit naar hem. Ik ben gegrepen door hem. En ik strek mij uit naar hem. Ik jaag ernaar of ik hem, of ik de zaligheid grijpen mocht. Dit voortgang in het leven van het geloof. Als u vanavond moet zeggen, die zekerheid van het geloof waar Paulus over spreekt. Ik mis dat. Wat doet dat dan met u? Als u de zekerheid van het geloof mist. Dan is er dit aan de hand. Dan hebt u niet scherp wie hij voor u wil zijn. Dan is de liefde van Christus. De liefde van God in Christus. Niet scherp genoeg. Op uw netvlies. Wat dan te doen, zegt iemand. Terug naar de bron. Hoe kan Paulus zeker zijn van zijn redding? Dat is omdat de Heere hem opzocht. Dat is omdat de Heere door zijn woord hem opzocht. Hoe kan vandaag een christen zeker zijn? Dat is omdat God in zijn belofte zegt dat wie tot hem komt, hij niet uit zal werpen. En dat wie tot hem komt als een belaste vanavond, dat hij die rust zal geven. En wat is die rust anders dan de zekerheid dat je het eigendom bent van Christus? Wist u dat Gods verloste kind nu bij God in de hemel wel gelukkiger is, maar niet veiliger is? Een kind van God op aarde is even veilig als een kind van God in de hemel. Waarom? Ik ben verzekerd, zegt Paulus, dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Het volkomen geluk, dat staat toch uit. Maar de redding en de zekerheid is hier al werkelijkheid. In beide handpalmen staan de namen van zijn kinderen gegraveerd. Waar moet je het van hebben? Nou, vraag het jezelf maar af. Waar moet je het van hebben in het leven met de Heere? Van zijn beloven spreken? Misschien zit je zo in de knel. Zeg je van, ja, maar ik moet toch weten dat ik uitverkoren ben. Ik moet toch weten dat ik bekeerd ben. Ik moet toch weten dat ik... Waar staat dat? Ik ben verzekerd. Waarvan? Van de liefde van God. Ik ben, zegt Paulus, zeker niet omdat ik weet dat ik uitverkoren ben. Niet omdat ik weet dat ik wedergeboren ben. Maar omdat God zelf het zegt. Daarom ben ik zeker. Omdat ik het zelf ook ondervonden heb in mijn leven. Dat wat hij zegt waar is. Daarom ben ik zeker. En daarom zal niets mij kunnen scheiden van de liefde van God. Wij zeggen dan, dat is de volharding van de heilige. Die term gebruikt de Dordtse leerregels ook. Een mooie term. En toch... Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met die term heb ik ook een klein beetje moeite. Ik snap heel goed wat er bedoeld wordt, de volharding van de heilige, dat niemand van Gods kinderen uiteindelijk uit de genade van God valt. Maar is er niet veel mooier om te zeggen, in plaats van volharding van de heilige, God houdt het een leven lang, een eeuwigheid lang uit, volhard met mij lief te hebben. Dat is Gods volharding. Wie kan dan nog beschuldigen? En wie kan dan nog scheiden? En wie kan dan nog veroordelen? Niets, zegt Paulus. Niemand
zegt Paulus. We gaan eindigen. Ik eindig met een beeld wat Spurgeon gebruikt in een van zijn preken. Hij zegt, wie ook ter wereld vraagt zich ooit af of als hij over de drempel van een grote boot in het ruim van een groot schip stapt, of dat schip hem wel kan dragen. Heb je ooit afgevraagd? Er was een vaarreis gemaakt of een vliegtuig voor mijn part. Heb je ooit afgevraagd of dat vliegtuig jou kan dragen? Natuurlijk niet. Denk je niet bij na? Een tal van mensen die twijfelen, die het niet zeker weten of het gewicht van hun ziel wel door Jezus gedragen kan worden, zegt Spurgeon. Als wij ons niet afvragen of ons gewicht, of het vliegtuig ons gewicht kan dragen, wij hoeven ons ook niet af te vragen of het gewicht van onze ziel door Jezus gedragen kan worden. Je lichaam is een zwaardere belasting voor het schip, voor het vliegtuig, dan uw ziel voor Jezus. Heb je ooit een koe zien bezwijken onder het gewicht van een mug? Nee, zegt Spurgeon, leun dan maar met uw volle gewicht op Jezus. En dat mag u vanavond voor het eerst doen, en dat mag u vanavond voor de 1000ste keer doen. Hoe je er ook aan toe bent, waar je ook vandaan komt, hoe je leven er ook uitziet tot op dit moment, doe het maar. Want ik ben ervan verzekerd, zegt de schrift, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Wat ligt het toch vast in hem. Amen. Laat die werkelijkheid ons bewegen tot het gebed van Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook het achtste vers, Psalm 17, vers 3 en 8.
Laten we samen danken. Wie van ons zou niet in vreugde die Heere prijzen en loven om wat Hij gedaan heeft en wat Hij uitvoert? Wat een wonder als we door uw hand ons mogen laten leiden. Als we weten dat uw hand ons opzocht, ook op het goede spoor houdt. En dat ondanks onze afdwalingen, ondanks wie wij zijn, dat u doorgaat met liefhebben, met verlossen, met bemoedigen, met uitzichten bieden op uzelf en op het eeuwige leven. Heer, we zeggen u dank voor dat vergezicht wat u vanmorgen aan uw tafel gaf en ook vanavond. En we bidden dat het gebed van Psalm 17 in ons hart zal leven, ook de komende week. Ik zet mijn tweede in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Arglistig is ons hart. We liggen omver voor we er erg in hebben. En daarom, Heere, geef ons ook de discipline en de genade om onszelf ook aan te pakken als we dat nodig hebben. Om niet op onze lauweren te rusten. Maar de gemakzucht te doden met een blik op Christus. Het vlees te kruisigen door veel aan het kruis van u te denken. En om zo in een nieuw godzalig leven te wandelen. Breng ons veilig thuis. En leid ons in deze nieuwe week in alle dingen. Zegen.